En vanavond inderdaad gaan wij naar Handelingen 13. Want na hoofdstuk 10 gebeurt er weliswaar nogal veel. Maar aan uiteenzettingen dan over handelingen vinden we eigenlijk niks. Niks bijzonders tenminste. Maar wel in Handelingen 13, waar ineens de apostel weer op het toneel verschenen is. Of weer op het toneel verschenen is. En nu inderdaad als Paulus met Barnabas, die hem van thuis, van Tarsen, weer heeft opgehaald, zoals hoofdstuk 11 zegt, die met Barnabas inderdaad een zendingsreis onderneemt, nadat de Heer gezegd had, zondert mij af, beiden Barnabas en Saulus, tot het werk waartoe ik hen geroepen heb. Dat staat in vers 2 van Handelingen 13. Hetgeen gebeurt en zij gaan samen op reis. De thuisgemeente zond hen niet uit. De thuisgemeente liet hen gaan. Ik vind het een leuke altijd. Dat staat in vers 3. Vers 2 staat, als zij de Heere dienden en vasten, zeide de Heilige Geest, zondert mij af beiden Barnabas en Saulus tot het werk waartoe ik hen geroepen heb. Toen vasten en baden zij en hun de handen opgelegd hebbende, lieten zij hen gaan. Dat is wat anders dan uitgezonden worden, denk ik wel eens. Ik vind het wel aardig om het even op te merken. Maar het volgende vers zegt, deze dan uitgezonden zijnde, maar daar staat achter, van de Heilige Geest. En niet door de gemeente. Hè? Heel belangrijk. Kwamen zij tot Seleucië en scheepten zich af naar Cyprus. Dat lag voor de hand, want daar was Barnabas van afkomstig. Maar daar gaat het dan verder allemaal niet over. Waar het om gaat is dat zij uiteindelijk terechtkomen in Antiochië. Een stad in Pisidië staat erbij, dat is vers 14. Een stad in Pisidië, wij noemen het allemaal Klein-Azië. Voor het gemak, of we noemen het gewoon Turkije, want daar is dat allemaal. En daar staat, en gegaan zijnde in de synagoge op de dag des Sabbats zaten zij neder. En na het lezen der wet en der profeten zonder de oversten der synagogen tot hen zeggende, mannenbroeders, indien er enig woord van vertroosting tot het volk in u is, zo spreek. En er was een woord van vertroosting uiteraard. En Paulus stond op, vers 16, niet Barnabas, maar Paulus, hoewel Barnabas ongetwijfeld ouder was. En als u mij vraagt ook de leiding van de onderneming had, om zo te zeggen. Maar er staat, Paulus stond op, zijn naam is ineens veranderd van Saulus in vers 2 naar Paulus hier in vers 16. Paulus stond op en wenkte met de hand en zeide, gij Israëlitische mannen en gij die God vreest, hoor toe. De God van dit volk Israël heeft onze vaderen uitverkoren en het volk verhoogd, als zij vreemdelingen waren in het land van Egypte, en heeft hen met een hoge arm daaruit geleid, en heeft omtrent de tijd van 40 jaren hun zeden verdragen in de woestijn. En 7 volken uitgeroeid hebbende in het land Canaan, heeft hij hun door het lot het land derzelfde uitgedeeld. En daarna omtrent 450 jaren gaf hij hun rechters tot op Samuel, de profeet. En van toen aan begeerden zij een koning en God gaf hun Saul, de zoon van Kis, een man uit de stam van Benjamin, 40 jaren. En deze afgezet hebbende verwekte hij hun David tot koning, de welke hij ook getuigenis gaf en zeide, ik heb gevonden David, de zoon van Jesse, een man naar mijn hart die al mijn wil zal doen. Van het zaad Jezus heeft God Israël naar de belofte verwekt de zaligmaker Jezus. Als Johannes eerst al den volken Israëls voor zijn aankomst gepredikt had de doop der bekering. Doch als Johannes de loop vervulde, zeide hij, wie meent gij lieden dat ik ben? Ik ben de Christus niet, maar ziet, hij komt na mij, wien ik niet waardig ben de schoenen zijner voeten te ontbinden. Mannenbroeders, kinderen van het geslacht Abrahams en die onder u God vrezen, tot u is het woord deze zaligheid gezonden. Want die te Jeruzalem wonen en hun oversten, deze niet kennende, hebben ook de stemmen der profeten die op elke sabbatdag gelezen worden, hem veroordelende vervuld. En geen oorzaak des doods vindende hebben zij van Pilatus begeerd dat hij zou gedood worden. En als zij alles volbracht hadden wat voor hem geschreven was, namen zij hem af van het hout en legden hem in het graf. Maar God heeft hem uit de doden opgewekt. Welke gezien is geweest vele dagen lang van degenen die met hem opgekomen waren van Galilea tot Jeruzalem, die zijn getuigen zijn bij het volk. En wij verkondigen u de belofte die tot de Vader geschied is, dat namelijk God dezelfde vervuld heeft aan ons, hun kinderen, als hij Jezus verwekt heeft. Gelijk ook in de tweede psalm geschreven staat, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. En dat hij hem uit de doden heeft opgewekt, alzo dat hij niet meer zal tot verderving keren, heeft hij al dus gezegd, ik zal u lieden de weldadigheden Davids geven die getrouw zijn. Waarom hij ook in een andere psalm zegt, gij zult uw heiligen niet overgeven om verderving te zien. Want David, als hij in zijn tijd de raad Gods gediend had, is ontslapen en is bij zijn vaderen gelegd en heeft wel verderving gezien. Maar hij die God opgewekt heeft, heeft geen verderving gezien. Zo zij u dan bekend, mannenbroeders, dat door deze uw vergeving der zonde verkondigd wordt. En dat van alles waarvan gij niet kondet gerechtvaardigd worden door de wet van Mozes, door deze en ieder die gelooft gerechtvaardigd wordt. Zie dan toe dat over uw lieden niet komen hetgeen gezegd is in de profeten. Ziet gij verachters en verwondert u en verdwijnt. Want ik werk een werk in uw dagen, een werk het welk gij niet zult geloven, zo het u iemand verhaalt. Tot zover. Dan tot zover de verhandeling van Paulus. Al komt er daarna nog een slot, maar dat is meer dan een week later. Misschien hebben we het daar nog over. Maar dit is dan de toespraak van Paulus. De eerste toespraak die we van hem hebben. De langste, ook ongetwijfeld. En als er iets opvalt aan deze uiteenzetting, deze verhandeling van de apostel Paulus, dan is het dat de hele redenvoering feitelijk kan beschouwd worden gewoon als een samenvoeging van die verhandelingen die wij hiervoor reeds gelezen hebben. In elk geval, om het eenvoudig te houden, wanneer men de toespraak van Petrus uit Handelingen 2 en de toespraak van Stefanus uit Handelingen 7 bij elkaar, 7, 8. Als men die bij elkaar optelt, dan krijgt men ongeveer deze toespraak van Paulus. En daarna de vorige toespraak die we gelezen hebben, die van Petrus in Handelingen hoofdstuk 10. Die past daar gewoon zonder meer in. En hetgeen betekent dat er dus inderdaad geen sprake is van enige wijziging van de boodschap. Er is wel sprake van wijziging van omstandigheden, maar niet van de boodschap. De boodschap blijft volstrekt dezelfde, dat namelijk God zijn beloften gedaan primair. Namelijk in de eerste plaats aan Israël en dus aan het Joodse volk, dat God die beloften vervuld heeft door de opstanding van Christus of in de opstanding van Christus. Daar gaat het om en er is niks mee veranderd. En verder zien wij ook dat de boodschap ook hier nog steeds primair gericht wordt tot de Joden. Ook door de apostel Paulus hier. Steeds zo geweest. Met moeite ging Petrus naar Cornelius. En hier zien wij, maar dat heb ik niet meer gelezen, maar hier zien wij in het laatste deel van het hoofdstuk, althans het volgende gedeelte nog, daar wordt uiteengezet hoe de Joden weliswaar deze boodschap aanhoren en hem toch wel interessant vonden, zoiets, hè? Very interesting, zeiden ze. Maar toen bleek dat bij de volgende Sabbat de heidenen enthousiast werden. Dat wil zeggen, die hadden ook wel belangstelling voor dezezelfde boodschap, beliefden de Joden hem niet meer, enzovoorts. En zo zien we hier in Antiochië, zien we weliswaar dat de boodschap primair gepredikt wordt aan de Joden, maar dat het resultaat is dat niet Joden, maar de heidenen tot geloof komen, in het algemeen gesproken. En de apostel maakt ook van de gelegenheid gebruik om daar verder op in te gaan. Dat is in vers 46 en 47, maar dat heb ik met opzet nog maar even niet gelezen. Het gaat erom dat de toespraak die de apostel hier houdt in deze synagoge inderdaad volstrekt overeenkomt met wat hiervoor gezegd is. En zelfs sommige argumenten die gebruikt worden zijn precies dezelfde als die Petrus gebruikte in Handelingen 2 op de bekende Pinksterdag. Wat dat betreft is er inderdaad niks aan veranderd. En zelfs de adressering van de toespraak is gelijk. Gij Israëlitische mannen. Want zo begint hij dan in vers 16. En daarna, gij Israëlitische mannen en gij die God vreest. Soms denk ik dat het over hetzelfde gaat, dat het hetzelfde is en dat het de verklaring is van wat Paulus onder Israëlitische mannen verstaat. Namelijk mannen die God vrezen. Meer algemeen wordt gedacht dat degenen die God vrezen apart genoemd worden omdat ze een aparte categorie zouden zijn. Namelijk geïnteresseerden uit de heidenen in de synagogen. Die zouden dan zo aangesproken worden. Wel, misschien is dat zo, dat weet ik niet. Maar in het algemeen blijft natuurlijk waar dat de boodschap die Paulus heeft primair van oorsprong natuurlijk bestemd is voor Israël, dus voor het Joodse volk. Maar er kan het zo goed gezegd worden dat de boodschap bestemd is voor degenen die God vrezen. Want eigenlijk geldt dat zelfs voor heel de Bijbel. Het is bestemd voor degenen die God vrezen. En vandaar dat de Bijbel ook gewoonlijk niet overkomt bij degene die sowieso God niet vrezen. De schrift is ook voor hen eigenlijk niet bestemd. Dus ik ben geneigd het ook zo te lezen. Het is een boodschap van Gods wegen die inderdaad bestemd is voor degene die God vrezen. Dat wil zeggen die God erkennen en bereid zijn hem te dienen. Het aardige vind ik overigens dat aan de Barnabas en Paulus gevraagd wordt. Indien er enig woord van vertroosting tot het volk in u is, zo spreek. In de eerste plaats is het van oudsher gebruikelijk, nog steeds officieel, maar in de Bijbel komen we het vaak tegen, is het gebruikelijk dat als iemand gast is in de synagoge, dat hem gevraagd wordt om het woord te voeren. Men heeft wat verplichte nummers, ik bedoel het niet oneerbiedig, maar ik zeg het gewoon maar eenvoudig. Men heeft wat verplichte programmapunten in de bijeenkomst in de synagoge. Belangrijk onderdeel van daarvan is de lezing van bepaalde gedeelten uit de schrift. Mijn ervaring is dat daar niemand naar luistert. Men moet het nou eenmaal lezen, dus waarom zou men er naar luisteren? Daar komt de term Jodenkerk vandaan namelijk. In het Nederlands. Mag je dat nog zeggen? Oh, ik denk het wel, hè. Nou goed, daar hoeft men niet naar te luisteren. Dat zegt niks, want in de christelijke kerken wordt gewoonlijk ook naar de preek niet geluisterd. Dus dat maakt eigenlijk geen verschil. Alleen dan houden ze wel de mond erbij, weet je wel. Waar al die tijd stilzitten. Dat is wat hen onderscheidt van de Joden, denk ik wel eens populair gezegd. Maar inderdaad, er is gelegenheid voor toespraken of wat dan ook. En als er gasten zijn, wordt hen het woord gegeven. Zoals dat ook gebeurde in de tijd met de Heer Jezus. Die toen de wetrol, de rol kreeg van Jesaja, weet je nog. En die toen voorlas daaruit. En vervolgens zei, heden is dit schriftwoord in uw oren vervuld. Toen ging hij zitten. Hield hij weer op. Hij las ook alleen maar een stuk. En hij zei verder niks.
Uit eigen werk.
Min of meer, ja. Achteraf kun je het zo zeggen. Nou goed. Maar hier wordt hen gevraagd of ze wat mede te delen hadden. Ik vind het wel leuk de uitdrukking die gebruikt wordt. Zo er enig woord van vertroosting is. Dan denk ik altijd, nou dan kun je net zo goed 2 Korinthe 1 meteen lezen. Want daar gaat het over niks anders dan vertroosting. Lees het maar eens na. Want de gedachte is dat in de Bijbel de term troost of vertroosting, en uiteraard ook trooster, rechtstreeks van doen heeft met het nieuwe verband. Dat is nou eenmaal, dat heet troost. Dat is een heel eenvoudige reden voor die wij in het Nederlands in elk geval niet kennen. In het Hebreeuws weet ik het niet of men hem kent. Maar het idee is dat bij troost is dat er sprake is van een verlies in de eerste plaats, maar daarna van vervanging. Dat wil zeggen, het een is verdwenen, maar het andere komt ervoor in de plaats. Dat is troost in de Bijbel. Ik ga het nou niet uitleggen, maar dat beginsel, als het ooit van toepassing is, is dat natuurlijk van toepassing op de opstanding van Christus met alle consequenties van dien. Het betekent het einde van het oude verbond en het nieuwe verbond dat kwam ter vervanging van het oude. En in nog bredere verband kun je natuurlijk gewoon zeggen, het betekent het einde van de oude schepping en betekent een nieuwe schepping in de plaats van de oude. En dat heet per definitie troost, dat is vervanging namelijk. En daar gaat het precies om. Ze vragen, is er enig woord van vertroosting? Dat hadden zij, want Paulus predikt prompt dat het nieuwe verbond is aangebroken. Hij gebruikt de term weliswaar niet, maar daar komt het wel op neer. In elk geval, hij zegt dat God weliswaar in het verleden beloften gedaan heeft aan de vaderen, maar dat hij die beloften aan ons, hun kinderen, vervuld heeft, zoals het in vers 32 staat. En dat betekent het aanbreken van het nieuwe verbond en dat is vertroosting bij uitstek. Wat de apostel doet dan vervolgens, aan het begin van zijn uiteenzetting, is precies hetzelfde als wat Stefanus deed. Hij geeft een korte, in dit geval wel zeer korte, samenvatting van de Oud-Testamentische geschiedenis van Israël, waarbij ook hij er nadruk op legt dat heel die geschiedenis feitelijk van Gods wegen bepaald is geworden. God heeft dit volk Israël, dat is vers 17, God heeft dit volk Israël, de God van dit volk Israël heeft onze vaderen uitverkoren en heeft het volk verhoogd. En hij heeft hen als vreemdelingen met een hoge arm, dat wil zeggen met grote kracht, uitgeleid uit Egypte. Hij heeft hun zeden verdragen. Het gaat over wat God gedaan heeft. Het is de geschiedenis van Israël, maar het wordt zo geformuleerd nou eenmaal. Het spreekt over wat God doet, het gaat om de werken Gods. Hij heeft hen 40 jaren verdragen in de woestijn. Hij heeft 7 volken uitgeroeid in het land Canaan voor hun aangezicht enzovoort. Hij heeft het land aan hen uitgedeeld. Hij heeft hen 450 jaren lang richters gegeven tot op Samuel. Er is altijd commentaar op die 450 jaar, omdat men die niet kloppend kan krijgen. Omdat het niet lijkt te kloppen met de Oude Testamentische geschiedenis. Maar dat ga ik allemaal nou niet meer uitleggen. Vind ik allemaal niet zo van belang. Maar het klopt precies. Alleen, er wordt hier en daar wat weggelaten in die 450 jaar. Daar spreekt de apostel hier niet over. Het zal duidelijk zijn dat de apostel hier spreekt over wat God aan hen gedaan heeft. Hij gaf hen richters 450 jaar. Dat betekende dat als er een poos was dat er geen richter was, dan gaf God geen richter. En dan valt er ook niks over te vermelden. En als je alle perioden bij elkaar optelt, moet je dus weglaten de periodes waarin God geen richter gaf. Want daar heeft Paulus het gewoon niet over. Moeilijker is het niet. Hij gaf hen richters. De totale richterperiode duurde langer. Maar dat is dan inclusief de periode dat Israël weer dienstbaar gemaakt was aan een of andere heidens volk, zal ik maar zeggen. En die periode worden niet meegeteld. Er zit niks bijzonders aan. Hij laat ze gewoon buiten beschouwing. Hij gaf hen richteren 450 jaren tot op Samuel, de profeet. En van toen aan begeerden zij een koning. Ik vind het leuk dat het er even bij vermeld staat, dat er niet meteen staat. En van toen aan gaf hij hun Saul. Er staat, zij begeerden een koning en God gaf hen toen Saul, de zoon van Kis, een man uit de stam van Benjamin. Dat zal Saul wel weten, deze Saulus, want die heette net zo en hij was uit dezelfde stam. En dat is niet toevallig. En het is natuurlijk ook niet toevallig dat hij aan het begin van dit gedeelte Paulus heet en niet meer Saulus. Er is een hele goede reden voor. Want laat ik het anders zeggen. Saul en zijn regeerperiode zijn gewoon een uitbeelding, een typologische uitbeelding van de periode der wet, van de bedeling der wet. Israël wilde een wet, Israël wilde een koning, Israël wilde regels zoals, enzovoorts. Daar komt het op neer, wilden een volk zijn als andere volkeren, ze wilden dus ook een koning, God gaf hen dien. Maar dat was met de wet ook zo. De Heer heeft hen heus eerst gevraagd, wil je dat hebben, die wet, of niet? En ze zei, is het gratis, doe maar dan. Ja, heb ik het laatst eens ergens gehoord. Nou goed, maar dat is waar het om gaat, daarom liep het ook verkeerd af. daar waar Israël zelf een aandeel hierin had en zelf begeerde, liep het ook inderdaad verkeerd. Dat is in het algemeen het idee. En Saulus, of Saulus van Tarse, zelf leefde onder die naam, onder de wet. En het liep wat dat betreft helemaal verkeerd af. Alleen hij kwam in de herkansing, heet dat. En toen was hij niet meer Saul, maar toen was hij Paul. Met een kleine wijziging. Want u weet hoe het is. De wet maakt een mens hoogmoedig. Het is uit de hoogmoed dat de mens onder de wet wil leven. Maar deze man, verlost van de wet, heette voortaan Paul. In de eerste plaats omdat het erop lijkt natuurlijk. En in de tweede plaats omdat het betekent zoveel als klein. Zoiets, klein. Dat is de populaire vertaling van zijn naam. Nou goed, maar Saul dus. Vers 21, van toen aan begeerden zij een koning en God gaf hun Saul, de zoon van Kis, man in de stam van Benjamin, 40 jaren. Zouden we niet geweten hebben dat het 40 jaar was, dus hier niet stond. Dus hartelijk dank. Nee, in Josephus staat het ook, in Flavius Josephus. Maar goed. Vers 22, en deze afgezet hebbende, leuke, Saul stierf. Met een eufemisme dan. Maar hij stierf. Maar er staat gewoon, God heeft hem afgezet. Maar dat slaat net zo goed op de wet natuurlijk, die beëindigd zou worden. Of wet. Deze afgezet hebbende verwekte hij hun David tot koning. Let op het aardige woord verwekte. Doen opstaan betekent het gewoon. In dit geval gaat het niet om opstanding uit de dood. Maar de woordkeus die wordt duidelijk ingegeven door het hele idee dat de dood en afzetting van Saul betekent het einde. Profetisch betekent dat het einde van de wet. En de verschijning van David als koning, zal ik maar zeggen, betekent inderdaad typologisch het aanbreken van het nieuwe verbond. En David als type van Christus, van hem wordt hier gezegd, God verwekte hun David tot koning. Die term kan zo zonder meer. Wij lezen in Daniel bijvoorbeeld, God zal zich een koninkrijk verwekken. Dus men moet aan de terminologie toch wel een beetje gewend zijn inmiddels. Maar later gebruikt u hetzelfde woord weer, maar dan in verband met de opstanding van Christus uiteraard. Zullen we zo zien. Maar er staat, hij gaf hun David tot koning, den welke hij ook getuigenis gaf. Dat wil zeggen, God zei iets over David. En dan volgt dan een citaat uit 1 Samuel 13 onder andere. Namelijk, ik heb gevonden David, de zoon van Jesse, Izzi dus, een man naar mijn hart die al mijn wil zal doen. Maar u voelt natuurlijk al lang dat dezezelfde uitspraak met gemak van toepassing gebracht zou worden op de Heer Jezus. Daar gaat het ook om. Het is de aanloop die Paulus hier neemt, want via David springt hij inderdaad meteen door, laat alles verder liggen. Hij springt vanaf David meteen door op of naar de zoon van David. Want dat is het volgende vers, vers 23, van het zaad dezes, dus van het zaad van deze, hè? Van het zaad van deze David, heeft God Israël naar de belofte verwekt de zaligmaker Jezus. Dat is een hele grote stap ineens, maar dat zit hem natuurlijk in de typologie van Saul en David. En van David kom je meteen terecht bij de zoon van David. Dat is een doorgaande lijn, om de eenvoudige reden dat wij natuurlijk die belofte aan David kennen uit 2 Samuel 7, waar gezegd wordt tot David dat iemand die uit zijn lijf zou voortkomen, de zaad dat na hem verwekt zal worden, zou een onwankelbaar koninkrijk ontvangen enzovoorts, waarvan dan door van Gods wegen gezegd werd, en hij zal mij ten zoon zijn. En dat is de belangrijke belofte aan David en een volstrekt messiaanse profetie uiteraard. En ook zo bekend dat in het algemeen men ook inderdaad verwachtte de Messias, inderdaad als zoon van David. Dat hoor je nu niet meer in het Jodendom. Begrijp me maar goed, de theorie bestaat nog altijd. Maar dan in zeer orthodoxe kring, maar in iets wijdere kring hoor je dat echt niet meer. En er is een goede reden voor, men heeft namelijk geen geslachtsregisters meer. Dus of je nou wel of niet uit David komt, kan hij toch niet bewijzen. Zij ook niet. Dus men heeft dat aspect van het verhaal laten vallen, eigenlijk. Maar in de dagen van de Heer Jezus wist men het heel goed. de Messias moest voortkomen uit David. Net zo goed als dat men wist dat hij moest geboren worden in Bethlehem. Er werd immers gevraagd, waar moet hij geboren worden? Toen wisten ze het precies. Op grond van die ene uitspraak van gij Bethlehem, Efrata, enzovoorts. Uit u zal mij voortkomen die een verlosser zal zijn, enzovoorts. Die ene tekst was genoeg om dat te weten. Nou, wat David betreft zijn er heel wat meer schriftplaatsen natuurlijk die zeggen dat de Messias zal voortkomen uit David. Dat is ook wat men zou moeten verwachten. En zo verwachtte men toen ook. En dat is wat Paulus ook zegt. Van het zaad Jezus heeft God Israël naar de belofte verwekt. De zaligmaker Jezus. Merkwaardige wijze. Er staat niet de koning Jezus. Ook niet de kroonprins of iets dergelijks. Er staat de zaligmaker Jezus. Meestal zegt men dan, nou ja, dat is omdat de naam Jezus in het Hebreeuws nou eenmaal zaligmaker betekent. Joshua, dat is ook zo. Natuurlijk, het ligt een goede combinatie. De zaligmaker en dan in het Hebreeuws nog een keer zaligmaker, zal ik maar zeggen. Joshua, Yeshua, of hoe je het maar uitspreekt dan, de naam van Jezus. Maar de aardigheid is dat het natuurlijk volkomen aansluit bij wat we helemaal voor in het Nieuwe Testament vinden, waar immers een zoon wordt aangekondigd, de geboorte van een kind. Die zoon zou zijn van Jozef, gij zonen Davids, want daar gaat het over in Matthäus 1. Waar de engel tot Jozef zegt in vers 20. Jozef, gij zonen Davids, wees niet bevreesd Maria uw vrouw tot u te nemen, want hetgeen in haar ontvangen is, dat is uit de Heilige Geest. En zij zal een zoon baren en gij zult zijn naam heten Jezus, want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. Dan hebben we dezelfde combinatie. Gij zult zijn naam heten Jezus, want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonde. Het is precies hetzelfde idee. Hij heet Jezus, maar die naam staat in verband niet met zijn koningschap, maar staat in verband met, nou, ik ben geneigd te zeggen, zijn priesterschap. Niet omdat dat het volledig dekt, maar dat komt dan toch dichtst in de buurt. Het idee is in ieder geval dat niet aangekondigd wordt de geboorte van de koning meteen, maar er wordt aangekondigd de verschijning, dan wel de geboorte van een zaligmaker. Een verlosser, want zo kan je het net zo goed vertalen. Maakt weinig uit. En dus niet een koning, hoezeer het ook voor de hand lag. Want het mag dan zo zijn dat de Joden van oudsher verwachten de Messias als koning. Het neemt niet weg dat naar Bijbels en naar goddelijke maatstaven dat koningschap pas later aan de orde zou komen. Eerst namelijk zou hij zijn volk zalig maken van hun zonden. Precies zoals het in Matthäus 1 staat. En dat is bepaald niet in strijd met wat het Oude Testament daarover zegt. In dat verband heb ik een goede getuige. Dat is namelijk Petrus. Want Petrus zegt dat het in het profetisch woord in het algemeen gaat eerst om het lijden dat op de Christus komen zou en daarna de heerlijkheid. En in die volgorde. Eerst het volk zalig maken van hun zonde, dan pas het koninkrijk. Daar is trouwens een goede reden voor. De andere volgorde is namelijk onmogelijk. Het kan niet andersom. Eerst een onwankelbaar koninkrijk en dan lijden. En eventueel dood. Dat kan niet. Dan zou het geen blijvend onwankelbaar koninkrijk zijn. Dus dat kan niet. Dus die volgorde moet natuurlijk wel. En bovendien was het idee, dat had Nicodemus moeten weten, dat betekent dat hij het ook had kunnen weten, men zou eerst verlost moeten worden, eerst wedergeboren moeten worden, alvorens het koninkrijk te kunnen binnengaan. En dus eerst de zaligheid als zodanig, verlossing van zonde in elk geval, en daarna pas koninkrijk. Dat is het idee. En die vergeving van zonden enzovoort, en de zonden niet meer toerekenen, ik zal hun zonden geen zins meer gedenken. Wel, dat is een Bijbelse uitspraak uit het Oude Testament, dat wordt uitgebreid aangekondigd. En dat zou eerst aan de orde komen, en dat is ook waar Paulus het over heeft. Je mag dus uit zo'n toespraak van Paulus niet concluderen dat aangezien hij helemaal niet spreekt over een eeuwig koninkrijk, dat dus er helemaal geen sprake is van een eeuwig koninkrijk. Of zo. Laat staan dat je eruit mag concluderen dat hij daar niet van wist. En je mag er ook niet uit concluderen van dat wellicht in Handelingen 2 of zo, dat daar nog sprake zou geweest zijn van prediking van een koninkrijk dat binnenkort zou aanbreken. En dat kennelijk, omdat Paulus het er hier niet over heeft, dat inmiddels van de baan is. Er worden allerlei vreemde conclusies uitgetrokken. U hoeft niet bij te houden wat ik daar nou precies van zei. Want ik zei toch, die conclusie moet je niet trekken. Dus u hoeft het wat mij betreft ook niet te onthouden. Het gaat er maar om dat Paulus gewoon de normale volgorde aanhoudt. Namelijk, hij spreekt over de Heer Jezus die inderdaad zijn volk zou zalig maken van hun zonde. En daar mag je ook niet de conclusie uittrekken. Nee, zo staat het hier niet hoor. Maar zo stond het in Matthäus 1. Hij zou zijn volk zalig maken van een zonde, maar zelfs uit die uitspraak mag je niet de conclusie trekken dat het dus alleen voor Israël bestemd is, omdat er geen andere volken genoemd worden. Want hij zou zijn volk zalig maken van hun zonde, maar dat wil niet zeggen dat die andere volken niet zou zalig maken van hun zonde. Nog afgezien van het feit, van de gedachte die zoveel malen herhaald wordt, met name ook hier in Handelingen, dat er is maar één God en dus is zijn God van allen. Daar hebben we het vorige keer over gehad, want dat zei Petrus ook nog eens ten huize van Cornelius. Die begrijpt hij toch, hè? Dit zijn allemaal conclusies die dus niet getrokken mogen worden. Die zijn volstrekt onrechtmatig. Maar Paulus zegt gewoon, van het zaad van deze, vers 23, heeft God Israël naar de belofte verwekt, de zaligmaker Jezus. Dat is merkwaardig, ik heb nog eens wat commentaren nagelezen, doe ik tegenwoordig. Dat is omdat het makkelijk gaat, hè? Langzamerhand. Hè? Met een druk op de knop, ja. En dan de volgende knop. Heel gemakkelijk. Dus dat doe ik nou eens. En dan blijkt dat in vele commentaren staat meteen bij dit vers dat het niet slaat op zijn opstanding, maar op zijn geboorte. En als ze dat allemaal achter elkaar hard roepen, het slaat niet op, dan weet ik meteen dat het verdacht is natuurlijk, hè. Hoezo niet? Als dat je eerste commentaar is, het is niet, dan wordt het gevaarlijk. Wat moet er zo nodig ontkend worden? Nou, het punt is gewoon dat dit woord verwekken, heeft naar de belofte verwekt de zaligmaker. Dat woord verwekken is het normale woord voor opstanding uit de dood, hoor. Nou ja, je kunt afzwakken en zeggen, het is het woord voor het tot stand komen, het verschijnen van leven. Ik kan altijd nog vragen welk leven, het oude of het nieuwe. En daarna moet ik zeggen, allebei. Dat kan dus. Ik heb er helemaal geen problemen mee als ik dit lees. Want of het nou gaat over zijn geboorte of over zijn opstanding, van de opgewekte Christus staat in mijn Bijbel dat hij naar het vlees is uit het zaad van David. Maar dat maakt het toch niet uit. Ook de opgewekte is uit het zaad van David. De Heer Jezus in zijn geboorte was dat. Maar bij zijn opstanding is dat niet veranderd. En de Romeinen 1 vers 4 bedoel ik. Romeinen 1 vers 3 en 4 haalt dat ook gewoon aan. Dat is een rechtstreekse verwijzing trouwens naar 2 Samuel 7. Tot mijn ongenoegen heeft men er niet eens een verwijzing naar 2 Samuel 7 ondergedrukt. Maar wel een heleboel andere. Maar daar staat dat het gaat om het evangelie van God, het welk God tevoren beloofd had door zijn profeten in de heilige schriften. Zie je wel, beloften. En daarna vervuld. Ik vind het prachtig, want het staat zo dikwijls in de schrift. En dan het evangelie van zijn zoon, van de zoon van God. Nou, dat weten we al. Volgens 2 Samuel 7 zou die zoon van God eerst zijn zoon van David. Niet andersom, hoor. Uit David zou iemand voortkomen, zou iemand geboren worden, waarvan God zei, en hij zal mij tot zoon zijn. Dus dat is de volgorde, geboren uit David, en daarna wedergeboren, en daarna gesteld dus tot zoon van God, niet andersom. Afgezien van dat als het andersom zou moeten zijn, Als het in de Bijbel zou staan, zou ik het geloven, maar ik zou me er absoluut niks bij kunnen voorstellen. Nou goed. Maar er staat van zijn zoon, die geworden is uit het zaad van David, naar het vlees. Dan klopt het precies, bedoel, dan is er niks mis. En daarna die krachtelijk gesteld is, verordineerd is, staat er eigenlijk, orizo. Het is een normale woord voor aanstelling tot... tot zonen wil ik zeggen. Nee, tevoren verordineren tot zonen. Hè? Aanstellen, tevoren bepalen. Maar die krachtelijk verordineerd is te zijn de zoon van God na de geest der heiligmaking op grond van, want dat is wat uit betekent, op grond van de opstanding der doden, namelijk Jezus Christus onze Heer. Dat wil zeggen, naar het zaad van David, maar van Gods wegen uit de dood opgewekt en daardoor gesteld tot zijn zoon. Dat is het idee, er is niks moeilijks aan. Maar goed, ik neem aan dat dat bekend is, dus ik ga terug naar Handelingen 13, vers 23 weer. Van het zaad van deze, van David, hij verwekte hun David tot koning. En daarna vers 23, van het zaad van deze heeft God Israël in overeenstemming met de belofte, die van 2 Samuel 7 dus, maar weer vinden we geen tekstverwijzing, ik niet in mijn Bijbel. Gek is dat, hè? Die kent men niet. En toch is hij elementair. Van het zaad van deze heeft God Israël naar de belofte verwekt. De zaligmaker Jezus. Wat er nou meteen niet bij staat, is dat deze Jezus dan dus de Zoon van God is. Nou ja, eventueel zou zijn, maar vooruit, dus lang na de gebeurtenissen. Hij is dus die Zoon van God, want deze Zoon van David, de beloofde zoon van David, want dat staat er hierbij. Ja, dat is die waarvan gezegd is, van Gods wegen, hij zal mij tot zoon zijn en ik zal hem tot vader zijn. Daar gaat het dus om. Er hoeft geen enkele twijfel over te bestaan. De term zoon van God is een messiaanse titel. Het zegt niks over iemands natuur, het zegt ook niks over een goddelijke natuur. Ik kan het ook niet helpen, maar het is nu eenmaal zo. Het is gewoon de titel van de Messias. Ja. Ja, precies, ja. Adam wordt impliciet beschouwd als zoon van God, maar dat wil toch niet zeggen dat hij een goddelijke natuur had. En zelfs van de engelen worden zonen Gods genoemd, maar die hebben toch geen goddelijke natuur. Toch? Laat staan dat je zou zeggen, zij de zoon van God, dus zijn ze God. Dat is een conclusie die men graag trekt in verband met de Heer Jezus, maar dat is ten onrechte. Dat is niet zo. Ik ontken zijn godheid niet, helemaal niet. Maar men zou die niet moeten ontlenen aan de verkeerde termen. Daar krijg je problemen mee. En daarom zeg ik het ook steeds. Hè? Van het zaad van deze heeft God aan Israël, voor Israël, naar de belofte, dat wil zeggen in overeenstemming met zijn belofte, en dus als vervulling van die belofte, verwekt de zaligmaker, Jezus. Maar dat is dus degene die tot zoon van God zou gesteld worden, volgens 2 Samuel 7. Ja, dat ik 2 Samuel 7 niet opzoek, is omdat ik veronderstel dat we die langzamerhand wel kennen. Hè? Ja, misschien ben ik abuis, maar ja, goed. En dan staat er, als Johannes eerst al den volken Israëls voor zijn aankomst gepredikt had de doop der bekering. Voor zijn aankomst? Ik vind het heel sterk in, ja. Kijk, uit één woord kun je weinig conclusies trekken, vrees ik. Maar voor zijn aankomst, waar kwam hij dan vandaan? Blijft toch wel leuk, hè? Van waar heeft deze zijn wijsheid? Waar komt hij vandaan? En betaalt hij de vreemdelingenbelasting wel, weet u nog? Nou goed. Als Johannes eerst al... Ik leg het niet uit nou, hè. Als Johannes eerst al den volken Israëls voor zijn aankomst gepredikt had, de doop der bekering. Nou ja, hij predikte uiteraard niet de doop, maar hij predikte op dat moment tot gelovende schriften zou komen en op grond daarvan zich zou laten dopen, uiteraard. Dat is de normale strekking van de uitdrukking, hè? En dan staat er, maar als Johannes de loop vervulde, zijn loopbaan liep dus, zei hij, wie meent gelieden dat ik ben? Ik ben niet, zei hij, ik ben niet, maar ziet, hij komt na mij, wie ik niet waardig ben, de schoenen zijn voeten te ontbinden. De gedachte is dus, dat wat Paulus hier nu zegt, dan wel gaat zeggen, in ieder geval ook overeenstemt met wat Johannes de Doper predikte. Hij haalt dus nog een getuige aan. Hè? En het idee is dat de figuur en het optreden van Johannes de Doper inderdaad wijd en zijd bekend is. Dat kan niet missen, want een paar hoofdstukken verder komt Paulus in Efeze terecht. En daar waren er ook, waren tot geloof gekomen en gedoopt, maar ze hadden nooit meer gehoord dan wat Johannes gepredikt had. Johannes de Doper namelijk. Over de hele wereld was dat. De man had een grote actieradius, ja. Zo is dat. Goed, maar Johannes wordt dus ook als getuige opgeroepen. Na Johannes zou dus moeten komen de Christus, is het idee. En verder ga ik er maar niet op in nu. En dan zegt Paulus, na deze inleiding, samenvatting van de geschiedenis over het werk Gods aan Israël, en met een grote sprong via David naar de Heer Jezus, komt hij tot de conclusie van zijn toespraak. En hij begint dan opnieuw met vers 26, mannen, broeders. En zo deelt de toespraak zich vanzelf in drieën, drie punten weet u wel. Eerst gij Israëlitische mannen in vers 16, nu vers 26. Gij mannen, broeders, kinderen van het geslacht Abrahams en die onder u God vrezen. Dat zijn dus diezelfde gij die God vreest uit vers 16. Wie zij maar zijn mogen dan, hè. Tot u is het woord deze zaligheid gezonden. Een woord deze zaligheid wil zeggen dit woord, namelijk deze zaligheid. Of anders, de boodschap over deze zaligheid. De zaligheid die tot stand gekomen is via de zaligmaker, die ook zo heet. Jezus namelijk. Hè? Tot u is het woord deze zaligheid gezonden. Want die te Jeruzalem wonen en hun oversten, deze niet kennende, hebben ook de stemmen der profeten die op elke sabbat gelezen worden en veroordelende vervuld. Dat kennen we langzamerhand, omdat we dat in Handelingen natuurlijk ook tegenkwamen, in het bijzonder in Handelingen 3, in een andere toespraak van Petrus. En geen oorzaak des doods vindende hebben zij van Pilatus begeerd dat hij zou gedood worden. Maar Paulus zegt eerst al, voordat hij vertelt dat zij hem gedood hebben, zegt hij, wat ze ook gedaan hebben, ze hebben de profetieën vervuld. En daar gaat het maar om. Dat profetisch woord vervuld werd. En dat dus precies gebeurde wat God in zijn woord tevoren had aangekondigd. En dat het eventueel uitgevoerd is zelfs door ongelovigen. Juist door hun ongeloof. Daarom vind je ook geen spoor van verwijt aan het adres van deze Israëlitische mannen. Niet in hoofdstuk 2, niet in hoofdstuk 3. Integendeel, er staat, ik weet dat gij het in onwetendheid gedaan hebt enzovoort. Het blijft precies hetzelfde verhaal dus. Maar het is nou eenmaal gebeurd. En zo hebben ze in hun ongeloof zelfs de profetieën vervuld. Profetieën die ze bovendien geacht werden te kennen, omdat ze op elke sabbatdag gelezen worden. En u weet het, de Joden hebben, die hebben het zo geregeld dat ze of in één jaar, of ik meen drie of vier jaar, de hele Bijbel, in ieder geval het hele Oude Testament lezen, hè? Voorlezen dus in de synagoge. Niemand kan ooit zeggen, ik heb het nooit gehoord. Dat moeten we het gehoord hebben. Dat is wat Paulus hier ook zegt. Niettemin, vers 29 zegt, als zij alles volbracht hadden wat van hem geschreven was, namen zij hem af van het hout en legden hem in het graf. Vind ik wel aardig, omdat we hier dan toch een verwijzing hebben naar Jozef van Arimathea. Maar zijn naam wordt niet genoemd. Maar ik zeg dan altijd, maar dan had hij maar geen Jozef moeten heten. Want dat is het bekende verhaal, hè? Jozef verdwijnt. In ieder geval de naam, zo ook hier. Naast Paulus zit trouwens die Barnabas, die heet ook Jozef, hè? Dat weet u nog, hè? Nou goed. Maar ze legden hem in een graf, in het graf. Ik vind het nog altijd heel aardig, omdat wij zeggen, daarmee is de profetie uit Jesaja 53 vervuld. Hij is bij de rijken in zijn dood geweest. Maar ik houd het erop dat de uitspraak in Jesaja 53 over hij is bij de rijken in zijn dood geweest feitelijk een uitspraak is over onze hele tegenwoordige bedeling, waarin de Heer als het ware dood is voor de wereld, maar zich bevindt bij degenen die als het ware in geestelijke zin rijk zijn. Ja, zeker. Het rijke Westen, broeder. Ja, kan het ook niet helpen. Ik kan het rustig zeggen hier, want een halve bladzijde verder gaat het daarover. Dat heb ik niet meer gelezen, maar daar gaat het wel over. Over dat licht aan de in de eilanden in het Westen, dan wel de eilanden der zee. Hè? En de einden der aarde. Zeker wel. Het zit er echt achter, hoor. Ik hoef het er echt niet van ver bij te slepen. Nou goed, maar daar staat er, ze legden hem in het graf. En dan net zo laconiek als al die andere keren, maar God heeft hem uit de doden opgewekt. Wat een mens ook doet, in zijn vijandschap tegen God, hij vervult daarmee het profetisch woord. En God doet gewoon zijn werk, wat hij beloofd heeft. Namelijk, maar God heeft hem uit de doden opgewekt. Oh ja, is daar een bewijs voor? Wis en waarachtig, want er staat welke gezien is geweest vele dagen lang. Door degene die met hem opgekomen waren van Galilea tot Jeruzalem enzovoorts. Ik vind het wel aardig hoe vaak deze gedachte naar voren gebracht wordt. Ik meen dat we 14 dagen geleden daar ook bij hebben stilgestaan. In ieder geval blader ik maar even terug naar Handelingen 10. Want daar staat in vers 39. Welke zij gedood hebben, hem hangende aan een hout. Deze, vers 40 van Handelingen 10, deze heeft God opgewekt ten derde dagen. En gegeven dat hij openbaar zal worden. Niet aan heel het volk, maar aan de getuigen. Aan zijn broederen, aan de gemeente. Daar ga ik daar niet meer op in, hè? Heb ik dacht ik uitgebreid besproken. Hè? Niet al de volken, maar de getuigen die van God tevoren verkoren waren. Ons namelijk, die met hem gegeten en gedronken hebben. En vers 42. En heeft ons geboden de volken te prediken en te betuigen dat hij is degene die van God verordend is tot rechter van levenden en doden. En daarna wordt gesproken over vergeving van zonden enzovoort. Maar het is precies diezelfde volgorde. Hij heeft zich geopenbaard aan de zijnen, aan degene die hem kenden, aan zijn broederen, of hoe het maar heten mag, en die zijn vervolgens zijn getuigen. Er staat hier ook, zodat het getuigenis van Petrus in Handelingen 10 en dat van Paulus in Handelingen 13 ook voor de volle 100% overeenstemt. Dat is maar waar het om gaat. Welke gezien is geweest vele dagen lang van degene die met hem opgekomen waren van Galilea tot Jeruzalem, die zijn getuigen zijn bij het volk. En de aardigheid is dat dat bijna letterlijk is wat in de eerste verse van dit Bijbelboek staat. De discipelen namelijk, aan welke hij ook nadat hij geleden had zichzelf levend vertoond heeft met vele gewisse kentekenen 40 dagen lang. En Paulus zei, vele dagen geloof ik, vele dagen lang. En Lucas schrijft in Handelingen 1 vers 3, vele dagen lang met vele kentekenen. En toen was er die vraag naar, hoe zit het nou met het koninkrijk? En toen zei de heer, gij zult mijn getuigen zijn. En precies dat houdt Paulus hier aan, blijft hetzelfde verhaal. Zelfs in de Hebreeënbrief, Hebreeën 1 en 2, lees je dat nog. Precies hetzelfde. De grote zaligheid welke begonnen is verkondigd te worden door de heren. En die later bevestigd is geworden door degene die hem gehoord hadden, enzovoort. Die volgorde is dat. En daar gaat het hier ook om. En dus vele getuigen. En ze heten getuigen omdat zij getuigen van hetgeen zij gezien, gehoord, getast en aanschouwd hebben. En dan zit ik nog bij Johannes ook, hè? In 1 Johannes 1. Het is overal hetzelfde verhaal. Mijn vader placht altijd te zeggen, als er één historisch feit bewezen is geworden ooit, dan is het de opstanding van de Heer Jezus. Omdat er zoveel getuigen van zijn, nu nog zwart op wit. In Handelingen, of in 1 Korinthe 15 wordt het ook aangehaald. En hij is verschenen aan die en aan die. En toen zoveel tegelijkertijd, waarvan de meesten nog in leven zijn. Dan ook aan Jacobus en daarna ook aan mij. Enzovoort. Een historisch feit. Dat is gewoon een historisch feit. En ook juridisch een historisch feit, zal ik maar zeggen. Dat valt te bewijzen. Alleen ja, dat het inmiddels weer zoveel eeuwen geleden is. Ja, het blijft nog steeds een historisch feit. Want verslag hebben we ook nog steeds. Daar is niks aan veranderd. En daar gaat het om. Het is de prediking van wat God gedaan heeft. En niemand kan het ontkennen. Dat kan niemand anders gedaan hebben dan God. En het simpele feit dat de Heer Jezus, dat we hem niet meer zien, zal ik maar zeggen, dat hij verdwenen is. Ja, dat is juist de consequentie van het werk Gods. Dat is wat verwacht mocht worden. Hij is namelijk gezeten aan de rechterhand Gods, want hij zou tot zoon van God gesteld worden. Ik bedoel, de Jood, zal ik maar zeggen, kan daar met geen mogelijkheid omheen. Ik zal u wat anders vertellen. Ik kwam van de week nog een boek tegen. Soms vind ik een boek in de kast en weet ik niet eens dat ik het heb. Maar goed, achteraf wel. Vond ik weer een boek in de kast. Is Jezus van Nazareth de Messias? Zo'n boek. Rottenberg, geloof ik, schreef het. Hij heet niet Felix. Was voor zijn tijd. Maar wel, het was wel een Jood die het schreef enzovoort. Nou, dat had te maken met een discussie die ontstaan was in de publiciteit in 1933 of zoiets. En daar ging in de boek gaat de man in tegen de argumenten van een of andere rabbi, wiens naam ik mij ontschoten is. Die dan zeiden, ja, Jezus kan heel niet de Messias zijn, want... En had die schriftplaatsen uit het Oude Testament en dat soort dingen meer. En die Rottenberg die gaat daar dan op in en die zegt, ja, die rabbi die heeft ineens een nieuwe theologie uitgevonden. Want, zegt hij, de Joodse traditie heeft over die verse altijd gezegd, dit is zus, dat is zo, dit is dat. En dat past op de Heer Jezus. Het is er gewoon. En als je dan Jezus niet wil als Messias, dan ga je ineens die schriftplaatsen wegredeneren en zeggen dat dat niet Joods is. Nee, zegt Rottenberg, het is juist wel Joods, maar de rabbi wijkt af van de Joodse traditie. En hij laat het zien, ik vind het prachtig om te lezen. En dan denk ik wel eens, God, dat zou je opnieuw moeten publiceren. Misschien een stukje in de circulaire, misschien doe ik dat wel een keer hoor. Misschien een stukje in de circulaire, maar achteraf denk ik, ja, wat heeft het ook eigenlijk voor zin, hè? Zulke dingen. Het zijn zulke duidelijke historische feiten. Zo duidelijk in overeenstemming met de schrift. Het kan niet missen. Dat kan domweg niks aan missen. Je ziet hoezeer dit samenvalt met niet alleen 2 Samuel 7, maar ook de psalmen en Jesaja die hier worden aangehaald enzovoorts. Dat kan gewoon niet missen. Het is niet alleen maar Paulus, want dan geeft men weer Paulus de schuld. Dan zeggen we, nou ja, Paulus was die... Hij was maar halve Jood, hij was eigenlijk een heiden enzovoort. Die heeft de zaak verziekt, hè. Vanuit Joods standpunt ziet men dat dan zo. Die man die pruimt men niet. Maar Peter zegt precies hetzelfde. Er is heus geen enkel verschil tussen. Precies dezelfde gedachte. God heeft hem uit de doden opgewekt. En reden tot jodenhaat kan er ook al niet zijn. Want als je ziet hoe voorzichtig men ermee omgaat. Men zegt, nou ja, men heeft het woord Gods vervuld. In onwetendheid. Dus wat de Heer zelf ook al zei. Vader vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen. Het is geen verwijt. Dat de zogeheten christelijke kerk in de loop der eeuwen het Joodse volk verklaard heeft tot godsmoordenaars enzovoorts, dat berust op een heleboel misverstanden en het is in ieder geval onbijbels. Daar heb ik ook een tegenargument, daar schiet me nou ook te binnen, daar heb ik ook eens een tegenargument over gelezen, weer van een Jood. Die zei, kijk, godsmoordenaars, als hij God was en hij is vermoord geworden, dan was hij geen God. Dat kan nooit. Als je gelooft dat Jezus God was, dan kun je nooit geloven dat de Joden hem gedood hebben. Dat bestaat niet. En dat is een argument, daar kan niemand tegen op. Dat is natuurlijk ook zo. Maar het zijn ook zulke volstrekt onbijbelse termen. Als je dingen terugbrengt tot gewoon wat de Bijbel ervan zegt, is er geen enkel probleem. Maar ieder die Joodse tradities wil vasthouden... Ja, die komt verkeerd uit dan. Maar wie christelijke tradities wil vasthouden, net zo goed. We zullen de Bijbel vasthouden. Lezen wat er staat, schrift met schrift vergelijken. Hoeft geen enkel probleem op te leveren. Ze hebben volbracht hetgeen van hem geschreven was. Ze hebben de profeten vervuld. Daar is op zich niks mee mis. Dat ze daarna ongelovig bleven en de opgewekte Christus afwezen, dat is verwijtbaar. En op grond daarvan zal ook een oordeel over hen gebracht worden. En is ook in zekere zin een oordeel gebracht. En niet alleen over het Joodse volk, maar over heel de mensheid. Ook nu, in onze dagen bedoel ik. De toorn Gods wordt geopenbaard over de mens die de waarheid in ongerechtigheid ten onder houdt. Goed. Maar God heeft hem uit de doden. Van tussen de doden uit. En ik zeg er maar weer bij, de uitdrukking impliceert altijd aanstelling tot eerstgeborene. Van tussen de doden uit wil zeggen als eersteling. En dus namelijk met achterlating van de overige doden. Dus als er sprake is van opstanding uit de doden, is het dus ook sprake van eerstgeboorterecht. Dat is het idee. Dat zou ik niet meer kunnen zeggen als om de haverklap, bij wijze van spreken, iemand of uit de doden zou zijn opgewekt of zou worden opgewekt. Maar dat is nou eenmaal niet het geval. Het is er maar één, namelijk de Heer Jezus Christus zelf. En eventueel, het is de gemeente, maar die wordt beschouwd als één geheel met Christus. Dus dat maakt nog geen verschil. Het blijft dus aanstelling tot eerstgeborene. En daar gaat het ook prompt over. Niet alleen hier, maar dat was in Handelingen 10 ook. Ik heb het net weer gelezen. Er staat, God heeft hem gesteld tot de rechter van levenden en doden. Dat is op grond van zijn eerstgeboorterecht. Enzovoorts. En dat is hier dus ook zo. God heeft hem uit de doden opgewekt. Met consequenties die later genoemd worden in vers 33. Maar eerst dan nog, welke gezien is geweest vele dagen lang, niet zomaar één keer in een schim, wat dan te betwijfelen valt, hè? Maar vele dagen lang door degenen, meervoud, die met hem opgekomen waren van Galilea tot Jeruzalem. Dat wil zeggen door degenen die hem kenden als geen ander. En zij hebben hem gezien, vele dagen lang, hetgeen vele malen herhaald wordt. Dat moet voldoende zijn. En die zijn getuigen bij het volk. Dat was ook zo, want de apostelen in principe waren getuigen onder de Joden. In de eerste plaats in Judea en rondom Jeruzalem. Zoals de voorgaande hoofdstukken hier in Handelingen ook daadwerkelijk uiteengezet hebben. En dan zegt hij, en wij, dat wil zeggen, niet alleen zij, maar Paulus sluit er zich bij in. Wij, namelijk degene die met hem van Galilea gekomen waren, laten we maar zeggen de 12 voor het gemak. Maar ook Paulus en Barnabas. Wij verkondigen u de belofte die tot de vaderen geschied is, dat God die belofte vervuld heeft aan ons, hun kinderen. Zoals op zoveel plaatsen staat, het evangelie, het welk hij tevoren beloofd had, enzovoorts. Of gewoon de geest der belofte, enzovoorts. Hè? Dat is eigenlijk nog in Handelingen 2 al. God heeft de belofte, in het enkelvoud, die tot de vaderen geschied is, vervuld. Dat is de belofte in ieder geval aan Abraham, en daarna aan Isaac, Jacob, en daarna aan Abraham, Isaac, Jacob, en daarna aan toch een Jozef, dus sorry, ja. Maar die belofte, die heeft God vervuld aan ons, hun kinderen. En dat is niet noodzakelijk een kwestie van lijnrechte afstamming, maar het is een kwestie van gewoon volgende generatie, uiteraard. Natuurlijk spreekt hij tot Israëlitische mannen en eventueel heidenen die God vrezen, wellicht, dat weet ik nooit helemaal zeker. Maar het gaat erom dat God in het verleden deze belofte gedaan heeft en hij heeft ze nu vervuld. In latere generatie dus. Aan ons, hun kinderen. En hij heeft die belofte vervuld aan ons als hij Jezus verwekt heeft. Wie nu wil, maar ik zeg het toch maar wat snel. Wie nu wil, kan natuurlijk zeggen dat het gaat over de geboorte van de Heer Jezus en de verwekking van de Heer Jezus in, uit, door Maria en dat soort dingen meer. Maar ik persoonlijk, ik geloof er niks van. En ik heb ook niet de minste behoefte om dat zo te lezen. Ook niet bewijzen van compromis. Ik vind het, dat zo wordt het dikwijls gelezen, maar ik vind het niet eerlijk. Om de eenvoudige reden dat er meteen achter staat, gelijk ook in de tweede psalm geschreven staat. Wat staat er dus in de tweede psalm geschreven? Dat God Jezus verwekt heeft. Toch? Niet heeft doen geboren worden. Want dat staat niet in psalm 2. Want wat in psalm 2 staat is, gij zijt mijn zoon. Heden heb ik u gegenereerd. En men leest die psalm vooral. Ik zoek hem weer niet op, omdat ik denk dat we hem langzamerhand uit het hoofd kennen. Ik wel in ieder geval. En ik hoop iedereen. Maar daar gaat het niet over zijn geboorte. Daar gaat het over de vraag wie de echte koning is. Waar Pilatus en, ik heb het dus in de tijd aangehaald naar aanleiding van Handelingen 3 dus. Hè, waar Pilatus en Herodes, kortom, waar de heidenen en de volkeren Israëls tezamen beraadslagen tegen God. Of tegen de Heer en tegen zijn gezalfde enzovoorts. Want de vraag is, wie is de koning? Wie heeft de macht? En dan staat er die in de hemel woont zal lachen, de Heer zal hem bespotten en zal zeggen, ik toch heb mijn koning gezalfd of gesteld over Sion enzovoorts. En daarna wordt deze uitspraak gedaan. Dat er gezegd is, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Kan niet missen, psalm 2 spreekt over de opstanding van Christus. Daar is ook geen twijfel over. Niet echt. Ja, bij sommigen natuurlijk wel. Maar in het algemeen wordt psalm 2 beschouwd als een zogeheten kroningspsalm. Want zo wordt het dan genoemd. Maar neemt u van mij aan, de kroningspsalmen zijn in werkelijkheid psalmen die spreken over de opstanding van Christus. Maar het was zijn kroning. Maar men noemt het kroningspsalmen. En men zegt dan, ja, dat is een psalm van David naar aanleiding van zijn kroning. En als God dan zegt, ik heb mijn koning gesteld enzovoorts, dan wordt gedacht, dat is op David van toepassing. En de uitspraak, gij zijt mijn zoon, is een uitspraak van Gods wegen aan David. Zo kun je natuurlijk ook wegredeneren dat God ooit een zoon zou hebben. En zo doen de Joden dat ook, dus, ja. Wordt wat problematischer met 2 Samuel 7. Maar daar ziet men natuurlijk toch kans om de uitspraak over hij zal mij ten zoon zijn, om die op dezelfde wijze te interpreteren en toe te passen op Salomo. En dan is men er ook weer af. Maar dat is van recente datum. Hè. Dit soort schriftverklaringen zijn binnen Jodendom althans pas uitgevonden na de eerste komst van Christus, om zo te zeggen. Uiteraard, om zich daarvan te ontdoen. Maar goed. En wij zouden ons van die schriftplaatsen niet ontdoen door ze ineens toe te passen op de geboorte van de Heer Jezus. Want daar gaat het niet over. Kan het niet missen, want dit woord, als hij Jezus verwekt heeft, dat woord verwekken, wordt daarna netjes in vers 34 vertaald met opgewekt. Het is precies hetzelfde woord. Maar men vertaalt het in vers 32 met als hij Jezus verwekt heeft, omdat men het op zijn geboorte wil laten slaan. En bij voorkeur vers 33 dan ook nog. Maar vers 34 komt men er niet onderuit. Want daar staat het gewoon. Dat hij hem uit de doden heeft opgewekt. En nou staat er niet verwekt. Maar in de grondtekst staat echt hetzelfde woord. En daarom moet je natuurlijk elke keer vertalen eigenlijk met opwekken. Of in elk geval begrijpen dat het daarover gaat. De opstanding van Christus. Kan trouwens niet missen, want de apostel staat helemaal niet stil bij de geboorte van de Heer Jezus. Hij staat stil bij de vervulling van de belofte Gods. En dat blijkt te zijn de opstanding van de Heer Jezus Christus nadat men hem gekruist had. En zelfs uiteindelijk begraven. Toen heeft God hem opgewekt en daarmede vervulde hij de oudtestamentische beloften met betrekking tot de zoon van David, die de zoon van God zou zijn en daarmee zalig maken der wereld en de Messias en hoe het verder mee heet, mag Christus enzovoorts. Dat is waar het over gaat, maar daar moeten we het eerst bij laten, want het is weer tijd voor de pauze. En wij verkondigen nu de belofte die tot de vaderen geschied is, dat God dezelfde vervuld heeft aan ons, hun kinderen, als hij Jezus verwekt, namelijk opgewekt. Want dat woord staat er, als hij Jezus opgewekt heeft. Nu staan er een hele reeks van schriftverwijzingen onder het vers in mijn Bijbel. Omdat natuurlijk op veel plaatsen in het Oude Testament sprake is van beloften Gods. En zelfs 2 Samuel 7 zie ik erbij staan. En nog zo wat schriftplaatsen. Die ga ik allemaal niet opzoeken. Maar inderdaad, daar gaat het om. God heeft die belofte vervuld als hij Jezus heeft opgewekt uit de dood. Dat is ook waar Psalm 2 over spreekt. Gelijk ook in de tweede psalm geschreven staat. Gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Want dat woord genereren heeft niet slechts de betekenis van dat een kind verwekt dan wel geboren wordt. Maar het heeft de betekenis dat een erfgenaam gesteld wordt. Daar valt alles onder. Daar valt geboorte eventueel ook onder. Maar uiteindelijk gaat het gewoon om de aanstelling van een erfgenaam. Zo vind je die term trouwens ook in Matthäus 1. Die verwekte die en die verwekte die enzovoorts. En dat klopt niet eens altijd als het gaat om biologische verwekking. Dan klopt die lijst niet eens. Maar als het gaat om opvolging in het erfrecht, dan klopt die perfect. En zo wordt het woord dus ook gebruikt. En hier ook. Gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Dat er inderdaad om opstanding gaat, wordt dan alsnog bevestigd in vers 34. Namelijk, en dat hij hem uit de doden heeft opgewekt. Let op weer, uit de doden, hè? Niet maar uit de dood. Het gaat nog steeds over eerstelingen, hè. Dat hij hem uit de doden heeft opgewekt, zodanig, alzo, dat hij niet meer zal tot verderving keren. Want wij worden geacht te weten dat voor de opstanding van Christus nog wel het een en ander aan figuren uit de dood opstond. In oud-testamentische tijd al. En via de Heer Jezus ook enigen. Maar die allen zijn weer gestorven. Dat is waar het om gaat. En de opstanding van de Heer Jezus was zodanig dat hij niet weer gestorven is. En Paulus zegt, dat staat ook in het Oude Testament al. Hij zegt dat hij hem uit de doden heeft opgewekt, alzo dat hij niet meer zal tot verderving keren, heeft hij aldus gezegd. Op een bepaalde manier is het gezegd, zegt Paulus. En hij citeert daarna Jesaja 55 vers 3, die kan niet missen. En hij zegt, daar staat, ik zal u lieden de weldadigheden Davids geven, die getrouw zijn. Waarbij Paulus dus concludeert dat bij David zouden we moeten denken aan die zoon van David, uit 2 Samuel 7. Het zaad van David. En de uitdrukking die getrouw zijn wil zeggen dat het blijft. Zijn zegening of weldadigheden die blijven. Er staat in onze vertaling van Jesaja 55 vers 3, daar staat, ik zal jullie geven de gewisse weldaden van David. En dat bijvoeglijk namelijk gewisse is hier uitgewerkt tot een bijzin. Het is wat meer bekrachtigd. Berust niet op een verkeerde vertaling. Hij zegt gewoon precies hetzelfde, maar nu met de nadruk op dat gewisse. Het is nou geworden die getrouw zijn. Die blijvend zullen zijn. En dus, die worden niet achterhaald door de dood of zoiets. En Paulus concludeert eruit, die versen betekenen dat het inderdaad gaat om de opstanding voor altijd van deze zoon van David. Theologen zullen het met zijn conclusie misschien niet eens zijn, maar het blijft natuurlijk zo dat het niet maar de conclusie van Paulus is. U weet toch hoe dat zit, hè? De apostel Paulus is te raden gegaan bij de geest die hem deze dingen bekendgemaakt heeft. Niettemin, als hij ze aan ons doorgeeft, zegt hij gewoon, het staat daar en het staat daar en het staat daar. En daar gaat het natuurlijk om. Het is kenmerken voor onze bedeling. Aan één kant, we baseren ons op de schriften. Aan de andere kant is het wel degelijk de geest die ons in die waarheid zou leiden. In ieder geval, dit hier is een geïnspireerde verklaring van het geïnspireerde woord Gods. Dus het gaat dubbel op. En voor zover de uitdrukking in Jesaja 55 vers 3 twijfelachtig zou zijn, of mysterieus, van mysterion, weet je wel, verborgenheid. Voor zover hij mysterieus zou zijn, verklaart de schrift dus hier zichzelf. En daar gaat het maar om. Definitieve opstanding uit de dood. Datzelfde vindt Paulus ook in Psalm 16. Dat is aardig, want Petrus vond het daar ook, hè. Want die haalt in Handelingen 2, zijn grote eerste toespraak, precies dezelfde psalm aan. En Paulus zegt daarvan hier in vers 35, waarom hij ook in een andere psalm zegt: gij zult uw heilige niet overgeven om verderving te zien. Hij zou niet overgegeven worden aan het verderf. En Paulus zegt hier, dat betekent dus dat hij zou opstaan uit de dood. Ontrokken worden aan de dood of aan het verderf. En dat was Petrus zijn commentaar. Uitgebreider commentaar trouwens in Handelingen 2 ook. En Paulus ligt het ook toe, net als Petrus, want David. Want men zal dan zeggen, ja, maar die psalm is een Davidische psalm. Het gaat over David. Nee, zei Petrus in Handelingen 2. En nee, zegt Paulus hier in Handelingen 13. Want David, als hij in zijn tijd de raad Gods gediend had, is ontslapen en is bij zijn vaderen gelegd. Want zo staat het er altijd, hè. Werd begraven bij zijn vaderen. Dus ontslapen bij zijn vader, of hoe het maar heet mag. Hij is bij zijn vaderen gelegd. Is ontslapen, is bij zijn vaderen gelegd en begraven. En heeft wel verderving gezien. Petrus zei erbij, en zijn graf is onder ons tot op deze dag. Dat was toen nog zo. Maar Paulus zegt, maar hij die God opgewekt heeft, heeft geen verderving gezien. Waarmee wij dus opnieuw de gedachte krijgen aangereikt dat die psalmen in werkelijkheid niet spreken over de psalmist, maar over de Messias, over de Heer Jezus in het algemeen. En als dat voor psalm 16 geldt, en voor psalm 40 en voor psalm 22 enzovoort, zou ik niet weten waarom het niet over alle psalmen zo zou gaan. Hè? Dat al die psalmen messiaans van karakter zijn. Dat heb je dan, hè? Men deelt de psalmen in. Want het zijn er 150, dus moet je ze indelen. 150 is te groot. Dus dan moet je ze indelen in categorieën. En dan krijg je de kroningspsalmen. Maar ze gaan over de opstanding uit de dood. Je hebt ook lijdenspsalmen, uiteraard. Maar die gaan gewoonlijk uiteindelijk ook over de opstanding uit de dood, eerlijk gezegd. Zo gaat het. Men deelt ze in categorieën. Maar in werkelijkheid spreken ze gewoon allemaal over de Heer Jezus. Overwinningspsalm heb je dan nog. Hè. Maar dat is precies hetzelfde natuurlijk. Opstanding uit de dood en overwinning op de vijand in het algemeen. Hij die God opgewekt heeft, heeft geen verderving gezien. Conclusie, vers 38, derde deel van de toespraak. Zo zij u dan bekend, mannenbroeders. Hij spreekt ze weer rechtstreeks aan, dus hè, nu voor de derde keer. Zo zij u dan bekend. Ik vind het prachtig, want Petrus eindigde met: zo weten dan zekerlijk het ganse volk Israël dat God deze Jezus die gij gekruist hebt gesteld heeft tot Here en tot Christus. Staat in iets andere volgorde, maar deze vind ik makkelijker. Maar hier staat: zo zijn we dan bekend, mannen, broeders, dat door deze uw vergeving der zonden verkondigd wordt. Want hij zou zijn volk zalig maken van hun zonden. Dat door deze uw vergeving der zonden verkondigd wordt. Niet verkocht, nee. Verkondigd wordt. En vers 39, en dat is een sterke. En dat van alles waarvan gij niet kondigt gerechtvaardigd worden door de wet van Mozes. Want door de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd voor God. Zo mogelijk. Dat van alles waarvan gij niet kon gerechtvaardigd worden door de wet van Mozes, door deze en ieder die gelooft gerechtvaardigd wordt. Dus niet de wet, maar deze. Niet de wet rechtvaardigt de mens, maar de Heer Jezus Christus doet dat. Omdat een ieder die in hem gelooft, enzovoort, vergeving van zonde ontvangt en ditzelfde eeuwig leven zou ontvangen. waarbij de apostel dus meteen zegt dat men door geloof in de Heer Jezus Christus in elk geval vrij is van de wet. En dus zegt hij ook dat de rechtvaardigheid Gods openbaar is geworden zonder de wet. Wat hij later schrijft in Romeinen hoofdstuk 3 enzovoorts. De wet dus, of Christus tegenover de wet. En let op wat er staat. Een ieder. Dat door deze een ieder die gelooft gerechtvaardigd wordt. Dat komt nogal eens voor in handelingen. Natuurlijk, zoals we in de voorgaande toespraken gezien hebben. Later in de brief ook, in het bijzonder weer Romeinen. In het bijzonder Romeinen 3. Maar de gedachte is, in ieder. Er is bij God geen aanneming des persoons. Het gaat niet alleen over Joden. De wet heeft er immers niks mee van doen. Het gaat over de mens in het algemeen. En hij zegt het hier ook, een ieder. Opdat een ieder die gelooft gerechtvaardigd wordt. En daarna de waarschuwing, dat hoort er altijd zo bij. Want de vraag is altijd, wat nou als wij nou eens niet geloven? En dan zegt hij, zie dan toe dat over uw lieden niet komen hetgeen gezegd is in de profeten. En hij citeert er maar één, nogal letterlijk. Maar het is natuurlijk een algemene gedachte bij de profeten. Maar hij citeert Habakuk. En daar staat, ziet gij verachters en verwondert u en verdwijnt, want ik werk een werk in uw dagen, een werk het welk gij niet zult geloven, zo het u iemand verhaalt. En de meest voor de hand liggende conclusie uit dat vers is dus, dat God in afwachting van de bekering van het Joodse volk, een heel bijzonder werk doet. Alleen wij zeggen natuurlijk meteen, in afwachting van, het duurt 2000 jaar. Dan zeg ik, oké, het duurt 2000 jaar, maar dat staat hier niet bij. En ik kijk niet op een jaar hoor, als ik zeg 2000 jaar. Helemaal exact, daar gaat het nou niet om. Maar de gedachte is, dat God in afwachting van de bekering van het Joodse volk of van Israël een werk zou doen wat ze even mochten zien enzovoorts, en niet zouden begrijpen, en in ieder geval niet zouden geloven. Ik werk een werk in uw dagen, werk het welk gij niet zult geloven, zo het u iemand verhaalt, staat er. En daarna is de vraag, hoe lang duurt dat? En dan zeg ik, ja, dat is hier helemaal niet aan de orde natuurlijk. Daar gaat het niet om. Dat het 2000 jaar zou duren, hadden ze misschien niet verwacht. Ja, dat weet ik niet. Misschien niet, maar dat weet ik niet. Maar dat is het punt ook niet. Ik zeg altijd, en niet pas sinds een paar jaar, maar ik heb altijd gezegd, tijdrekening speelt in het profetisch woord en in het plan Gods geen belangrijke rol. Dat is niet overheersend. Integendeel. Dat maakt heel weinig uit hoe lang het duurt. Kijk, Petrus zei in dit verband, want die zei daar ook wat over in handeling 3, zei hij dat. Die sprak over de Heer Jezus, opgewekt uit de dood. God heeft al zo vervuld hetgene door de mond van al zijn profeten tevoren verkondigd had enzovoorts. Dat is vers 18 van handelingen 3 en dan vers 19. Betert u dan en bekeert u, opdat uw zonden uitgewist mogen worden. Hier staat gewoon, men zou in hem geloven. En men wordt gerechtvaardigd, men ontvangt vergeving van zonde. En dan, weer 3 vers 19. Opdat tijden der verkoeling zullen komen van het aangezicht des Heer en hij zenden zal Jezus Christus, die u tevoren gepredikt is, welke de hemel moet ontvangen tot de tijden der wederoprichting aller dingen die God gesproken heeft door de mond al zijn heilige profeten van alle eeuw. De hemel moet hem ontvangen totdat al hetgeen de profeten gesproken hebben vervuld zal worden. En dat vers kun je rustig leggen dus naast handelingen 13, vers 41 aan het eind van de toespraak, net als in handelingen 3, met een oproep tot bekering, net als in handelingen 3. Alleen, Peter zei ervan, de hemel moet hem ontvangen tot het zover is en bij de bekering van Israël zal hij uit de hemel nederdalen, zal hij opnieuw verschijnen en de rest van de profetieën vervullen. En Paulus zegt ervan dat in afwachting daarvan, en dus in de tijd dat de hemel hem moet ontvangen, in de tijd dus dat hij zich verbergt in de hemel, is het idee, doet hij een werk. Een werk dat de Joden in elk geval niet zouden geloven indien iemand het hen zou verhalen. Maar niettemin zouden zij het althans aanvankelijk wel zien. En dat het daarbij gaat om het tegenwoordige werk van Christus, wat ik nu maar weer zo oppervlakkig mogelijk beschrijf, namelijk hij verzamelt zich een volk voor zijn naam uit de heidenen, roept de gemeente. Ja, dat is precies waar Paulus het hier ook over heeft. Dat doet de Heer terwijl hij zich verbergt in de hemel, terwijl de hemel hem moet ontvangen, enzovoorts. Maar het zou een werk zijn dat men aanvankelijk wel degelijk zou zien. Want zo staat het er. Er staat, ziet gij verachters, ze worden sowieso als ongelovigen beschouwd, verachters. Dat wordt niet zo moeilijk. Laat ik daar eerst maar even op ingaan. Hebreeën 1 en 2 wordt gezegd dat God eertijds veelmaal tot de Vader gesproken heeft door de profeten. Dat is hier ook aangehaald. En daarna dat hij in deze laatste dagen tot ons spreekt door de Zoon, die hij gesteld heeft, tot erfgenaam van het heelal, ver boven de engelen. En dan gaat het verder met, daarom moeten wij ons te meer houden aan hetgeen gehoord is, omdat wij het gehoord hebben van de Zoon en niet eens van de profeten. Het is de Heer zelf die zich bekend maakt immers. En daarna, want hoe zullen wij ontvlieden indien wij op zo'n grote zaligheid geen acht geven? Maar als wij er geen acht op geven, zijn wij dus verachters. Kijk, daar was ik naar onderweg. Zijn wij verachters. Ik wil gewoon zeggen, je geeft er acht op of niet. En dus, je gelooft het of niet. Dat is het idee waarom dat het woord met achten te maken heeft. Zoveel typologie zijn van het getal 8, denk ik wel eens. Maar dat weet ik niet zeker natuurlijk. He? Maar nou terug naar Handelingen 13. Ziet gij verachters, ongelovigen dus, hè? Ziet gij verachters en verwondert u? Ik vind het heel aardig, want weet u wat het is? Je zou verwachten, ik tenminste, ik zou verwacht hebben dat Paulus hier Psalm 118 zou aangehaald hebben. Want dat deed de Heer Jezus. Dat doet Petrus. En Paulus zelf doet het ook bij gelegenheid. Namelijk, heb jij nooit gelezen in de schrift, de steen die de bouwlieden verworpen hebben is geworden tot hoofd des hoeks. Dit is van de Heer geschied en het is wonderlijk in onze ogen. Dat wil zeggen, wij verwonderen er ons over. Die kent u langzamerhand toch ook uit het hoofd, hè? Uit Psalm 118. Nou, dat is precies waar het hier ook om gaat, maar Paulus heeft een andere tekst gevonden. Namelijk, ziet gij verachters, dat zijn de bouwlieden die de steen verworpen hebben, en verwondert u. Het is van de Heere geschied, het is wonderlijk in onze ogen. En wonderlijk of verwonderen betekent altijd, men begrijpt het niet, hè. Dat heb ik nagevraagd aan Oude en Heel. Als dit niet begrijpt, is het een wonder. Nou goed, laat me zitten. Nee, ik heb me meer in gedachten, want het klinkt zo lelijk, hè. Want hij zegt eigenlijk, als ik het niet begrijp, is het wel een wonder, maar dan van de duivel. Want dat is wat hij schrijft in het domein van de slang. Lees het nog maar eens na. Hè? Eén keer is genoeg, hè. Ja. Nou goed, maar daar wil ik het helemaal niet over hebben. Ik bedoel het ook helemaal niet lelijk. Maar een wonder is een wonder omdat wij het niet begrijpen. Dat is het verhaal.
Wij zien het maar door wonderen.
Dat is de beruimde versie, broeder. Dat gaat over de steen die door de tempelbouwers verworpen is geworden. Een belangrijk thema in de Nieuwtestamentische brieven. Bij de apostelen, Paulus en Petrus in elk geval. Verder weet ik het uit het hoofd niet. Maar de Heer Jezus zelf haalde het al aan. Het gaat om die verwondering daarbij. Een onbegrijpelijk werk, iets wat de Joden wel zouden zien, maar niet begrijpen. Ze zouden het zien. Dat wil zeggen, het zou ook niet ontkend kunnen worden, maar ze begrijpen het niet, doorzien het niet als het ware. Dat is wat hier gezegd wordt. En waar het daarbij over gaat, dat is makkelijk genoeg. Dus dat die verworpen steen tot hoofd des hoeks wordt van een heel bouwwerk, namelijk één tempel, Psalm 118. Alleen, niet hun tempel. En daar gaat het maar om, hè. Nou, dat is die tempel uit 1 Korinthe en uit Efeze en uit 1 Petrus en hoe dat allemaal maar heten mag. Maar ze zouden het zien. Ja, er komt nog wat meer bij, want niet alleen hebben deze ongelovige Joden in hun generatie het ontstaan van de gemeente aanschouwd, waarbij notabene niet Joden, maar in belangrijke mate vervolgens heidenen deel kregen aan de messiaanse zegeningen enzovoorts. Niet alleen hebben ze dat gezien, maar het gaat nog veel verder, al wordt het hier niet gezegd, maar een paar versen verderop staat het eigenlijk wel, maar daar kom ik vanavond niet meer aan toe. Het idee is namelijk dat men ook gezien heeft dat in het algemeen die gemeente of die tempel gebouwd wordt, weliswaar niet uit de Joden, maar wel degelijk uit Efraïm. Dat is niet algemeen bekend, maar laat ik dan maar even gauw een paar argumenten noemen. Wat ik er straks al aanhaalde was die kwestie van Jozef die daarna vergeten wordt, maar die er wel degelijk is. Net als hier, want terwijl dit uitgesproken wordt door Paulus, is daarnaast hem, bij wijze van spreken, die Jozef. Nou ja, een Jozef. Die kom je verder niet tegen zo, maar hij is er wel. En men wist het dus, net als bij de Heer Jezus, geboren of als officieel als wettige zoon van Jozef. Daar gaat het verder niet om, maar hij is er wel. Iedereen wist het ook. Enzovoorts. En zij namen hem af van het hout en legden hem in een graf. En u en ik weten, dat was Jozef. Weer een andere Jozef. Maar vooruit. Maar het punt is gewoon dat toen in het begin van onze bedeling, en dus ook in het begin van onze jaartelling, die jaren telden men niet, maar... Maar in het begin van onze jaarrekening dan, vooruit, toen het evangelie gepredikt werd aan de volkeren en heidenen tot geloof kwamen, hebben ze heus gezien waar het naartoe ging en waar die zaligheid naartoe ging. En waar dus die gemeente gebouwd werd en uit welke volken. En dat volkeren waren die van Israël afstammen, ik ben ervan overtuigd dat men dat wist. Dat wij het vergeten zijn daarna, dat is wat altijd met Jozef gebeurt. Maar dat men het toen wist, heb ik geen twijfel over, om de eenvoudige reden dat zowel Paulus, de grote apostel van onze bedeling, als ook Jacobus, de natuurlijke en aardse wettige erfgenaam van de troon van David, die brief schrijven, beide daar melding van maken. En ze spreken over de 12 stammen van Israël, zo duidelijk dat kennelijk zij weten wie dat zijn. Er zijn wel meer argumenten voor, maar die moet ik toch buiten de Bijbel halen. Dus dat doe ik nou maar niet. Vind ik het niet zo nodig. Ik zeg het al, je mag het wat mij betreft ook gewoon naast je neerleggen. Maar ik denk dat men heel goed gezien heeft wat er gebeurde. Het was zelfs nog leuker, maar dat heb ik net niet willen vertellen. Die twee apostelen zijn onderweg. De een heet Jozef en de ander is Benjamin. De een heet Jozef en de ander is uit Benjamin. Begrijp u? De twee zonen van Rachel. De andere helft van de familie. Dat verhaal, dat kan ik niet elke keer uitleggen. Maar het is aanwezig. Je moet alleen opletten, anders dan zie je het niet. Wordt het niet expliciet genoemd, maar... Maar als je oplet, dan krijg je het hele toneel zo voor je. En dat ik het makkelijk kan zeggen, is omdat inderdaad... En nu ben ik aan vanavond, dat loopt dus van de band af. Maar is omdat inderdaad in vers 46 Paulus en Barnabas... Hé, Barnabas. Ik dacht wel, waar was hij toch? Was hij misschien niet in de synagoge? Barnabas, vers 46. Maar Paulus en Barnabas vrijmoedigheid gebruikende, dus er komt de volle waarheid, hè? Vrijmoedigheid. Dat is hem toch? vrijmoedigheid gebruiken. Dan zeiden, het was nodig dat eerst tot u het woord Gods gesproken zou worden, want er was een volgorde bepaald. Had niks met exclusiviteit te maken, had te maken met uitwerking van het plan. Eerst Jeruzalem, geheel Judea, Samaria, einde der aarde. Of de andere versie gewoon, eerst aan de Joden en daarna aan de heidenen. In die volgorde.